Het zal u wellicht tijdens het lezen nogmaals opgevallen zijn dat dit wel degelijk een moeilijk stuk is om te overdenken. Maar net zoals 14 dagen terug wil ik u toch bemoedigen om niet meteen hierdoor afgeschrikt te worden. Er zijn heel wat valkuilen opnieuw in dit stuk, zaken die moeilijk of zelfs bijna helemaal niet goed uit te leggen zijn, waar we moeten vertrekken van een veronderstelling. Maar die dingen nemen eigenlijk niets weg van de boodschap die God door zijn dienaar Petrus heeft laten opschrijven, wel ook aan ons duidelijk voor de aandacht brengen. En met hoofdstuk 2 hebben we vorige maal gezien, begint eigenlijk de kern, het middengedeelte van de brief, dat voornamelijk handelt over de valse leraars. We hebben voornamelijk vorige week stilgestaan bij de hoofdpunten die meteen aan het begin van dit hoofdstuk, zeg maar zo klaar en duidelijk, ervan voorkomen. We hebben gezien dat de apostel Petrus ons meteen op het hart wil drukken dat er altijd, door alle tijden heen, dwaalleraars zullen zijn in de gemeente. Ze zullen altijd en overal aanwezig zijn, om het zo te zeggen. Dat is onvermijdelijk. En we hebben gezien dat deze mensen, die natuurlijk, of spijtig genoeg, een grote invloed hebben onder de gelovigen. En we hebben gezien de vorige maal, in vers 2, en velen zullen hun losbandigheden navolgen. Dat deze mensen die toch een grote invloed zullen hebben, niet ongestraft deze schade zullen toebrengen aan het getuigenis van God op aarde, want ze zullen hun loon niet ontlopen. Hoewel deze mensen het zelf niet geloven dat er een oordeel van God komt, zullen ze het spoedig verderf niet ontkomen. Ze zullen het over zichzelf brengen. God sluimert niet, het oordeel rust niet, het komt er zeker aan. En we hebben gezien in het tweede gedeelte van vers 1 tot en met vers 3, dat de apostel Petrus ons een karakterschets, een ruwe karakterschets, geeft van deze dwaalleraars. Zonder veel detail. Maar wat we vanavond, of waar we vanavond zullen mee verder gaan, aansluitend op deze ruwe karakterschets, is in vers 9, dat de, of beter gezegd vers 10, dat de apostel Petrus verder gaat en ons meeneemt en toont heel specifieke karakteristieken van deze dwaalleraars. We hebben gelezen in vers 10, en vooral hen lezen in het tweede gedeelte van vers 10, hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Deze mensen, zegt Petrus, zullen de dag van het oordeel niet ontlopen. En hij legde de nadruk op, vooral hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Dus twee dingen worden hier genoemd. Daar straks een klein woordje meer uitleg over, want ik denk dat het niet meteen duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Maar over het feit dat deze mensen en onreine begeerte, hun onreine begeerte achterna gaan, dat vinden we verder uitgewerkt vanaf vers 13b tot en met vers 16. En in vers 10b tot en met vers 13a, het eerste stukje, vinden we dat de apostel uitweidt over wat hij genoemd heeft, dat deze mensen, een klein momentje, de heerschappij verachten. Dus het is een omgekeerde volgorde. Het laatst vernoemde kenmerk, de heerschappij verachten, vinden we als eerste nader uitgewerkt in vers 10b tot en met 13a. Ik wil niet verder gaan vanavond tot en met vers 16. Ik wil niet tegenkomen wat er vorige keer gebeurd is, dat veel te lang uitliep. Dat was mijn schuld, nogmaals mijn excuses. Maar ik wou het gedeelte afwerken om toch een geheel te hebben. En daarom heb ik mij voorgenomen om te stoppen vanavond, hoe het ook zij, hoe laat het ook zij, hoe vroeg het ook is, bij vers 16. Want dan hebben we weer een ander stukje dat we gerust apart kunnen behandelen. Dus met andere woorden, het aanknopingspunt tussen wat we vorige week gezien hebben, hè, vanaf vers 3, zien we dat, of vers 4 beter gezegd, hebben we gezien hoe de apostel Petrus heel duidelijk maakt aan de hand van de geschiedenis in het Oude Testament van de gebeurtenissen die wel eer gebeurd zijn, tekenen zijn van het oordeel van God dat zeker komt. Engelen die niet gespaard zijn, de oude wereld die niet gespaard is gebleven, maar door de zondvloed is omgebracht. Sodom en Gomorra zijn allemaal duidelijke bewijzen dat Gods oordeel vast en zeker komt. Dat dit niet op zich laat wachten en uitblijft, om het zo te zeggen, maar heel zeker komt. En het overgangsvers is vers 10b, waar we zien dat Petrus de omschakeling maakt en terug gaat spreken over deze valse leraars, die vooral dit oordeel niet zullen ontkomen, zegt hij. Nu, hij heeft voor hen twee algemene kenmerken die hij verder gaat uitwerken. En wat we vinden in het stuk dat we nu vanavond gaan overdenken, is eigenlijk een beetje een soort robotfoto, zou je kunnen zeggen. Een samengestelde tekening die ons moet helpen om dergelijke mensen te leren identificeren. Dat is de bedoeling. Aan het beeld dat hij hier schetst, kunnen we niet terugkeren en zien wat voor dwaalleer, zeg maar, deze mensen stonden in de begintijd van de kerk. En daar heb ik vorige keer ook op gewezen, dat het in Gods wijsheid zo is om ons te verhinderen, om ons te behoeden van, zeg maar, die dingen die we hier leren, vast te pinnen op een bepaalde groep mensen, die nu, 2000 jaar later, niet meer in die hoedanigheid onder de christenen zijn. Maar wat Petrus ons wil leren, is dat er typische kenmerkende zaken zijn voor deze mensen, die altijd schuilgaan achter wat deze mensen doen. De hoedanigheid en de welke ze dat doen kan veranderen doorheen de geschiedenis. Maar er zijn een aantal zaken die steeds te herleiden zijn. Er is een soort robotfoto die je kan maken, die algemeen, zeg maar, toepasselijk is voor al deze dwaaleraars die altijd in de gemeente actief zullen zijn. Maar voor ik daarop inga, voor ik het vergeet, wil ik nog vragen of er nog bepaalde opmerkingen zijn over de studie van de vorige keer, zaken die misschien nog niet helemaal duidelijk zijn, waar ik misschien nog eerst iets moet over zeggen. Blijkbaar niet dus. In de poort moet het altijd ruiken.
Vanavond, als ik het luisteren was, word ik vergeten in vers 1 die verderfelijke zegt, en heb je dan een andere naam al genoemd. Heb je dan nog een keer?
Ja, dus hier is het zeer letterlijk vertaald met verderfelijke sekten. Met andere woorden, de nadruk ligt hier op de scheiding die deze mensen teweeg brengen door aparte groepen te gaan vormen. Maar dat is hier niet meteen de bedoeling in de samenhang. Het zijn verderfelijke gedachten die ze inbrengen. De nadruk moet hier liggen op het onderwijs en niet zozeer op de partijen die ze maken. Want zoals we gaan zien vanavond, deze mensen willen eigenlijk geen mensen wegtrekken uit de kerk. Ze willen geen mensen rondom zich verzamelen en een aparte groep gaan vormen. Nee, nee. Het gaat veel verder. Ze willen heel de kerk, heel de groep mensen, heel het getuigenis meesleuren en terugbrengen op het pad van de heidenen, zoals we zullen zien. Dus het gaat veel verder. Dus het zijn niet echt sekten uit die zin die een groep willen afscheiden, maar ze willen de hele gemeente gewoon meenemen op een dwaalspoor en aftrekken van de Heere God. Dat is hier de bedoeling. Of hun bedoeling, beter gezegd. Nog? of is dat een beetje duidelijk, Simon?
Ja, dat is wel juist, dat woordje secten heb je dan een opvattingen.
Opvattingen, gedachten. Ja, verderfelijke opvattingen, verderfelijke gedachten. Nog? Nu voeren we dit uitreden, net zoals de vorige keer. Heel kort en volgevlucht wat we zullen zien. Het zijn drie heel specifieke zaken die de apostel onderstreept. Deze mensen spotten met zaken die ze niet begrijpen. Dat zullen we zien in hoofdstuk 2. Vers 11. Lees vanaf 10. Die vermetel aanmatigen schromen zijn niet de heerlijkheden te lasteren, vinden we. En er wordt gezegd in vers 12, deze echter als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om de gevangenen en omgebracht te worden, zullen ook, daar zij lasteren in de dingen die zij niet begrijpen. Zie je dat? Dus ze spotten met dingen die ze niet begrijpen. En ten tweede wijst de apostel Petrus erop dat deze mensen hun medegelovigen besmeuren en besmetten met hun genotzucht. Dat vinden we vooral vanaf vers 13. Zij achten de zwelgpartij overdag een genot. Zij zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen als zij bij u brassen. En wat doen ze? Ze hebben overspeligen die ogen die niet ophouden te zondigen. En dan komt het, zij verlokken onstandvastige zielen. Ja, dus in andere woorden, ze slepen andere mensen mee in hun genotzucht. Ze besmetten hen met diezelfde genotzucht. En dan vinden we ook nog, vanaf vers 15, dat deze mensen hun bediening die ze hebben, want het zijn mensen die actief zijn als leraars onder de gelovigen, dat zij deze bediening misbruiken voor persoonlijk gewin, gedreven door hebzucht. Aan het eind van vers 14 lezen we dat ze een hart hebben dat geoefend is in hebzucht. En dan vinden we vers 15, door de rechte weg te verlaten, zijn ze afgedwaald en ze volgen de weg van Bileam, de zoon van Bozor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Zie je dat? Dus het zijn mensen die hun bediening misbruiken om er beter van te worden. Ze zijn gedreven door hebzucht. Dat is een hoofdzaak waar we in deze momenten met elkaar zullen over nadenken. Ik denk dat dat belangrijk is om dat eerst zo heel kort te zien, alvorens we in detail gaan treden. Want er liggen heel wat valkuilen op ons pad om tot deze drie hoofdzaken te komen. En het eerste wat we vinden is, zoals al aangegeven, dat Petrus deze mensen onderscheidt, die zeker het oordeel niet zullen mislopen als mensen die de begeerte van het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Dus ze worden gedreven door zondige verlangens, vinden we. En ze zijn geen discipelen, geen navolgers van de Heer Jezus Christus, maar ze zijn navolgers, discipelen geworden van hun eigen zondige begeerte. Dat is wat we nadrukkelijk hier vinden. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk is dat deze mensen geen respect hebben voor Gods autoriteit. Ze verwerpen het gezag en de macht van bovennatuurlijke hemelse wezens. Ik geloof hier met velen dat de uitdrukking die we vinden in vers 10b, de heerschappij verachten, daarmee te maken heeft. Er verstaan verschillende uitleggingen over. Ik zal ze u allemaal besparen. Ik geef u alleen de uitleg die door de meeste moderne uitleggers, modern moet je niet verkeerd opvatten, de meeste huidige uitleggers als de juiste manier van overdenken beschouwd wordt. Dus het gaat hier over engelenmachten die gelasterd worden en meer bepaald de gevallen engelenmachten. We hebben al heel kort bepaald geweest, we zijn al heel kort bepaald geweest bij die gevallen engelenmachten in vers 4, vorige keer, want als God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard, maar hen in een afgrond geworpen en overleverd heeft aan ketenen van donkerheid om tot het oordeel bewaard te worden. Dus daar hadden we al te maken met afvallige engelen die hun oordeel niet zullen mislopen. Ze zitten nu, hebben we gezegd de vorige keer, in voorhechtenis, wachtende op hun definitieve oordeel. En hier opnieuw wordt er, zo geloof ik toch, gesproken over deze gevallen engelen, omdat er gezegd wordt in vers, een momentje, 10b, vermetel aan matigen, schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, die in sterkte en macht groter zijn, geen lasterend oordeel tegen hen vanwege de Heer uitbrengen. Dus er wordt hier gesproken over de engelen die de Heere God getrouw zijn, die zelf geen lasterend oordeel tegen hen, staat er hier, uitbrengen, en tegen hen is dan de gevallen engelen. Ja.
Komt dat van een brief dat buiten de Bijbel gevallen is? Dus dan in de Joodse Bijbel, geloof ik, of in het van de Joodse Bijbel is. Het verhaal is dat het lijk van Mozes omgevochten werd door engelen. Dus verwaalde engelen en goede engelen, die vochten om het lijk van Mozes. En dat die gevallen engelen een scheldtirade hielden tegen de engelen van God. Terwijl de engelen van God zweven.
Dat is wat hij in de brief aan Judas vindt. Inderdaad. En, wellicht vinden we hier ook een verwijzing naar deze buitenbijbelse lectuur, die in de Joodse traditie zeer gekend was. Maar dan wil ik weinig in detail treden over die dingen. Ik wil gewoon dat we de principes leren zien en wat de apostel op het oog heeft. Want ik kan daarover zitten en vertellen. Ten eerste ben ik al zeker dat de helft die hier zit daar absoluut niet in geïnteresseerd is. En ten tweede dat je op den duur het bos niet meer door de bomen ziet. Dus dat is niet de bedoeling. Ik wil me graag toespitsen op wat de apostel ons wil bijbrengen. Dus met andere woorden, we vinden hier dat deze trouwe engelen, alhoewel zij de afvallige engelen veroordelen, dat zij ze niet lasteren. Met andere woorden, dat ze geen kwade woorden over hen spreken. Maar wat deze dwaalleraars doen, is dat zij over deze gevallen, en dat ze deze gevallen engelen, lasteren. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, het heeft wellicht alles te maken met het feit dat, we moeten nu een veronderstelling maken om je een beetje te helpen in wat hier bedoeld wordt. Kijk, we hebben gezien, of we hebben gelezen dat deze dwaalleraars hun levensstijl schaamteloos en schandelijk is. Dat is wat apostel Petrus hier duidelijk onderstreept. Nu kan je wel inbeelden dat er anderen zijn, ook apostelen, die hen daarop hebben gewezen, dat de manier van leven die zij hebben, dat dit niet zonder gevaren is. Allereerst, wie zich zeg maar zomaar vrijelijk overgeeft aan zondige begeerten, geeft zich daarmee over aan de machten van de duisternis. Paulus noemt in de eerste Korinthebrief, vernoemt heel duidelijk, dat er achter zondige begeerten, dat daar de macht van demonen schuil gaat, of beter gezegd, dat wij, wanneer we ons daaraan overgeven, eigenlijk onszelf vrijelijk overgeven op in het domein en het terrein van de demonische machten, de afvallige engelen. Met andere woorden, deze dwaaleraars spotten hun ermee zijn. Ach, dat is allemaal larie en apenkool. Deze mensen hadden het, lachten gewoon maar het feit dat zij blijkbaar nog in de macht van de duisternis konden terechtkomen. Ze geloofden niet dat de Satan die macht had om hen, zeg maar, in zijn macht te houden. En ze geloofden nog veel minder dat ze straks zouden delen in het oordeel van Satan en zijn demonische macht, dat ook zij in het oordeel zouden komen. Ze spotten hun daarmee. Dus met andere woorden, zij nemen bovennatuurlijke hemelse wezens, die een zekere macht hebben en die getrouwe engelen niet lasteren, nog bespotten, maar au sérieux nemen, alhoewel dat ze gevallen zijn, durven zij mee te spotten. Door er zo op die manier mee om te gaan. Dus kan je een klein beetje volgen wat de bedoeling is?
Maar
dan heb ik het vraagje in vers 10b. Hoe is die
heerlijkheden
dan? Zodat dan die... Hoe wordt het vertaald in de NBG?
Ja,
heerlijkheden. Ja, dat is de meest... strikte, letterlijke vertaling. Zoals je het ook terugvindt, misschien kan je dat helpen, zoals je het ook terugvindt in de eerste Petrusbrief, in hoofdstuk 1, vers 11 aan het eind. Daar vind je net hetzelfde woordje. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen, en dan komt het, en van de heerlijkheden daarna. Ja. Het is hetzelfde woordje als bij ons, in de tweede Petrusbrief. Letterlijk vertaald betekent natuurlijk heerlijkheden. Algemeen is het een omschrijving van alle hemelse bovennatuurlijke, prachtige dingen. Zowel engelen als de hemelse toekomst die God heeft weggelegd voor deze schepping. In andere woorden, nieuwe hemel, nieuwe aarde en de ganse verandering die deze schepping zal ondergaan. Maar ook de wezens en hun macht die ze hebben en hun heerlijkheid die ze hebben. Zeg maar, die ganse wereld die voor ons onbekend is, want wij zijn aardse wezens, en dat is de hemelse wereld. Hans, deze hemelse wereld, met al zijn uitstraling, zijn heerlijkheid en macht en schoonheid, dat spotten deze mensen mee. Ze verachten dat gewoon, ze hebben daar geen enkel respect en ontzag voor. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze onwetend zijn over die dingen. En juist omdat ze er geen beetje inzicht en verstand van hebben, lasteren ze die dingen. Dat is net zo hetzelfde als de mensen rondom ons. Die spotten met de dingen van God. Waarom spotten ze ermee? Omdat ze er geen notie verstand van hebben. Ze denken dat ze intelligent zijn en wijs zijn. Maar ze vertellen, ze kramen eigenlijk de zotste dwaasheid uit, omdat ze er geen verstand van hebben. Ik erger me deze dagen mateloos aan dat nieuwe liedje van, noemt hij weer?
Thomas.
Wie? Nee. Thomas, dat is nog een ander verhaal. Ja.
Van God was?
Ja.
Stijn Meuris.
Van Stijn Meuris. Laat toch die God los, ik erger me dan mateloos aan. Omdat hij van het idee uitgaat, ja van kijk, wij mensen kunnen kijken in het heelal, en we kunnen het heelal helemaal doorspeuren aan mensen. Doe een keer normaal. Er is dan geen God te vinden in dat heelal. Ja, sorry, maar ik ben niet wereldvreemd. Ik weet wat er in de maatschappij omgaat. Maar het is belangrijk dat we dat weten. Dat er leeft onder ons. En dat is zo'n houding van, allez, we hebben het. Kom, gebruik je verstand. We kunnen het heelal kijken en er is geen God. Ja, doe dat. Onze God is wel de oorsprong van dit heelal. En al die dingen bestaan in hem. Hij is vele malen groter dan zijn schepping. Hoe denk je God ergens te kunnen tegenkomen in die schepping? Dat is gewoon absurd. Maar dat wordt verkondigd omdat mensen denken dat ze iets weten en ze weten helemaal niets. En eerst omdat ze niets weten, spotten ze met die dingen. En dan zeggen ze van ja, ach, dat is voor eenvoudige mensen. Maar wij intellectuele mensen die wat verder ontwikkeld zijn, wij weten toch veel beter. Dus deze dwaalleraars zullen, naar de mens gesproken, wel zeer intelligente mensen geweest zijn. Met heel veel kennis, langs één kant, maar een enorm gebrek aan inzicht in de dingen van God. Daar weten ze helemaal niks van. En daarom spotten ze met die dingen. Net zoals de mensen rondom ons spotten met de dingen van God, omdat ze er geen kennis over hen hebben. Maar dat verhoeilijkt hen niet. Ook die dwaalleraars worden er niet door gerechtvaardigd, of omdat ze toen in onwetendheid. Want onwetendheid bij deze dwaalleraars is hier veel eer een moedwillige besluit om geen kennis te nemen van de waarheid. En zo is het ook met vele mensen rondom ons. Ze staan absoluut niet open om naar de dingen van God te luisteren. Ze willen ook niet weten hoe God over die dingen denkt. Ze hebben er al eigen mening over gevormd en zien dat als het enige wat dat betrouwbaar is. Ja? Dus deze dwaalleraars spotten met al die hemelse dingen. Ja? En ze doen dat op een manier die echt beestachtig is. Want apostel Petrus vergelijkt hen met redeloze dieren, zo zegt hij in vers 12. Redeloze dieren zijn het, die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden. Dieren zijn van Gods wegen gegeven aan mensen om te slachten en te eten. Ja. Het zijn redeloze dieren, ze leven bij hun instincten en bij hun beheerten. Maar ze kunnen niet redeneren, ze hebben geen verstand. En daarmee vergelijkt de apostel Petrus deze dwaalleraars. Ja, dat is een ernstige vergelijking. Ook zij leven bij hun begeerten, zondige begeerten. En gedragen zich verstandeloos. Ze hebben absoluut geen inzicht in de dingen van God. En toch schromen ze zichzelf niet om die dingen te bespotten en op een minachtende manier over die dingen te spreken. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden. De NBG-vertaling vertaalt: overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren. Zie je dat? Dus de nieuwe Bijbelvertaling heeft er meteen voor gekozen om hier de heerlijkheden te vertalen met hemelse machten. Ja. En ik geloof dat dat ook de goede keuze is. En meer bepaald, specifiek, gaat het hier over de afvallige engelen die gelasterd worden. Met name Satan en zijn demonen. En dat is altijd het gevaar onder christenen. En dat vind je ook zowel in de schrift als in de praktijk de dag van vandaag. Ofwel is er enorm veel respect voor de demonische machten, voor de Satan, en zijn mensen eigenlijk overmatig geïnteresseerd in de engelenwereld en de demonenwereld. Tegenwoordig kan je er ook weer een opflakkering van. Er worden heel wat boeken uitgegeven over engelen en demonen en de macht van de duisternis. Ja. Ofwel is er daar veel te veel interesse en een overmatig respect voor. Ja. Ofwel wordt het gewoon langs de andere kant genegeerd en weggecijferd. Dat zijn altijd de twee extremen waar, zeg maar, de gemeente mee te maken heeft. Ofwel heeft men een grenzeloze bewondering voor engelen. In de Kolossenbrief vind je zelfs dat Paulus waarschuwt dat ze geen engelen moeten aanbidden. En zijn mensen overmatig gefascineerd door de macht van de duisternis en de demonen. En probeert men daar alles over te weten komen dat men kan. Maar kan over te weten komen, trekt de macht van de duisternis enorm aan. En wil men veel weten over de diepten van die duisternis, waarvan de Gods woord dat heel nadrukkelijk zegt dat we daar ver weg van moeten blijven. Omdat, wanneer je op dat terrein begeeft, je eigenlijk blootstaat aan die duistere machten. En anderzijds is er een groot gevaar dat gewoon de macht van de duivel, dat er absoluut geen rekening mee gehouden wordt. En dat men denkt dat men kan doen wat dan men wil, dat er geen gevaar voor is. En dat is wat hij hier vindt. Dus mensen gaan zich een heel verre mate overgeven. Aan tal van zonder beheer, dat zullen we straks wel zien. Maar ze spotten en ze lachen met de machten van de duisternis. En als er al gezegd wordt dat ze zullen delen in dat oordeel, dan lachen ze nog harder. Dus dat is een beetje de gedachte hier. Kan je dat volgen? Ik weet het is geen zo gemakkelijke materie, maar ik probeer mijn best te doen om het aan u over te brengen. Dus het zijn spotters die lak hebben aan bovennatuurlijke machten en de hemelse heerlijkheden en de hemelse toekomst. Want deze mensen gaan uiteindelijk zeggen in hoofdstuk 3, vers 3, dat al de dingen zullen blijven zoals ze zijn. Er komt geen oordeel van God. En daarom doen ze ook gewoon rustig verder de dingen die ze doen. Ja. Misschien brengt dat heel wat vraagtekens op van hoe kan zoiets in de gemeente binnenkomen en hoe kan het zo ver komen. Maar ik denk dat dat heel wat dichterbij is dan dat wij in eerste instantie zullen denken. Kijk, ook onder christenen zijn er godsleraars, of theologen, noemt u dat hoe dat je het wilt, actief, die de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus gewoonweg bespottelijk vinden. Die zeggen, ja, dat is iets voor kinderen, dat is iets voor naïeve, lichtgelovige mensen, maar wij, volwassen, ja, intellectuele mensen, geloven daar al lang niet mee in. En die ook de opstanding loochenen. Dat er geen letterlijke, lichamelijke opstanding heeft plaatsgevonden. Die dingen worden vandaag de dag ook geloochend. Het feit dat het woord van God onfeilbaar is en geïnspireerd is, dat het Gods woord is, wordt ook door heel veel godsleraars in twijfel getrokken. Ook. De evangelische kerk is een heel breed terrein en er speelt zich er ook van alles af. Het is niet alleen in zeg maar, protestantse kerken of katholieke kerken of noem maar op, dat deze dingen onderwezen worden. Maar ook in de evangelische wereld zie je dat die verschuivingen plaatsvinden en dat er meer en meer zulke zaken naar boven komen. En dat is ergens ook te verwachten, spijtig genoeg. En de redenen zullen vanavond wel, denk ik, een stukje duidelijker worden. Want, om maar meteen aan te geven wat het grote probleem uiteindelijk is, wie zijn het waar deze mensen zich op richten? Deze dwaaleraars, op wie zijn ze vooral gefocust? Op jonge, onvolwassen christenen. Onstandvastige zielen worden. Het zijn mensen die nog geen stabiliteit hebben. Het zijn mensen die nog niet tot een zekere wasdom en volwassenheid gekomen zijn. Die nog heel veel worstelen met zaken ook van het verleden. Die nog steeds zich aangetrokken weten en met een zekere heimwee terugkijken naar vroeger. En begin dat je christen bent, in de eerste jaren, als het goed gaat, gaat het goed. Maar als slecht, wat valt het slecht? En heb je snel de neiging om terug te kijken achter u. Net zoals het volk uitgetrokken was uit Egypte en plotseling in de woestijn terug verlangde naar de vleespotten van Egypte, zo verlang je ook als jonge christen, als je nog geen stabiliteit, nog geen vastheid hebt en je geloof en je christen zijn, kunnen er momenten komen dat je terug verlangt naar de dingen van vroeger. En als er dan mensen zijn in je omgeving, als deze dwaalleraars, die je aanmoedigen om terug ook die dingen op te nemen en zeggen van, ja, maar dat en dat is er helemaal niets verkeerds. En die je daarin steunen en daarin zelf ook voorgaan, dan kan je heel snel meegesleept worden in die dingen. Dat is wat dat je hier nadrukkelijk vindt. Ze richten zich op onvolwassen, onstabiele christenen. Dat zijn de prooien die zij willen meeslepen, ja, in hun gedrag. En dat was een probleem, nu moet ik even daarop verder gaan. Een van de grote problemen waar de apostelen mee geconfronteerd werden in de eerste begintijd van de gemeente, was het feit dat er in veel gemeenten, zeg maar, geen wasdom kwam. Veel gemeenten, veel christenen in de gemeenten, bleven steken in onvolwassenheid. Kijk bijvoorbeeld maar naar de eerste Korinthebrief. Wat vind je daarin? Je vindt een gemeente die toch al een paar jaar onderweg is, die zeer behaafd is, zeer begiftigd is met geestelijke haven, maar tot wie dat Paulus moet zeggen, kijk maar eens in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Ik ga proberen eerst dat een beetje te schetsen. Want dan kan je het klimaat zien waarin dat de dingen zich afspelen. En begin je ook te beseffen wat in onze huidige tijd eigenlijk daarmee zeer overeenstemt. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Klein zijsprongetje ga ik eerst maken. 1 Korinthe hoofdstuk 3. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeslijken, als tot kleine kinderen in Christus. Dat is wel ernstig. Moest er hier iemand naartoe schrijven en zeggen van, kijk broeders, ik kan niet met jullie spreken als tot christenen, als tot wederom geboren christenen. Dat is wat met geestelijken bedoeld wordt. Het heeft niet te maken met een vleeselijke houding of een geestelijke houding. Dat is in de schrift ongekend. Er wordt gesproken over geestelijken in de zin van, ik kon tot jullie niet spreken, mij niet richten als tot wederom geboren christenen. Ik moet mij tot jullie richten als tot vleeselijken, als tot onbekeerden. Ik moet met jullie converseren op het niveau van onbekeerde mensen.
Als tot kleine kinderen.
En dan zegt hij erbij, als tot kleine kinderen in Christus. Dat zegt hij er meteen bij. Het zijn wederom geboren christenen, maar er zijn nog zulke baby's in Christus. Wat er kleine kinderen, eigenlijk staat er baby's. Het zijn nog zulke onvolwassen christenen, dat Paulus niet met hen kan spreken als tot christen. Hij moet met hen converseren, zoals dat je met ongelovigen converseert. Zo onvolwassen zijn ze nog.
Was dat dan niet de mensen die dat kwam voor evangelisemios? Dat ze in feite nog de dingen van de geestelijke dingen kosten begin, dat die moest praten met de vleeselijke dingen. Want achteraf zegt hij van ook, ja, dat kunt u ook nu nog niet zeggen. Was dat niet eens zijn missie? Dat hij moest spreken in vleeselijke taal. Want daar is nog feiten nog niet juist van het evangelie.
Nee, het gaat hier niet over. Nee, kijk, Anja zei het natuurlijk meteen ook zelf. Als tot kleine kinderen in Christus, hij heeft het wel degelijk over hen wanneer ze al christen zijn. Maar ze zijn nog zo onvolwassen. Ze hebben nog zo weinig vorderingen gemaakt in een christelijk geloof, dat ze nog meer lijken op ongelovigen en op gelovigen.
Dus het is geen geestelijke, of bijna geen geestelijke groei naar de bekering.
Nee. En hoofdstuk na hoofdstuk moet de apostel Paulus hen onderwijzen in de zeer elementaire dingen van het christendom. Wat is er onder hen zichtbaar? Kijk maar al in vers 3. Want als er jaloersheid en twist onder jullie is, bent u dan niet vleeselijk? Als dat zo kenmerkend is voor deze gemeente, is dat een kenmerk van christenen of van ongelovigen? Ongelovigen, hè? Zie je, dat is het contrast wat hier gemaakt wordt. En keer op keer had hij zeggen tegen hen, weten jullie niet? Weten jullie niet? Met andere woorden, wat vinden we dat deze mensen geestelijk onwetend zijn? Tja, en de dwaleraars zijn ook geestelijk onwetend. En wat we verder vinden, en dat gaat zo voor door tot 1 Korinthe hoofdstuk 6, kijk maar. En dan vinden we dat de apostel Paulus een ander opmerkelijk element aansnijdt. Hij zegt, vers 12, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. En hij zegt dan verder, in vers 19, weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van God, de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent, want u bent voor een prijs gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam. Wat vonden we bij die dwaleraars? Immoreel gedrag. Wat vinden we hier bij die christenen? Net hetzelfde. Kijk maar eens een beetje terug. Dwaalt niet in vers 9 van hoofdstuk 6. Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers, zullen Gods koninkrijk beërven. En dit waren sommigen van u, maar u bent afgewassen. Maar u bent geheiligd. Zie je dat? Dus Petrus zegt, jullie waren vroeger zo, maar nu zijn jullie afgewassen en nu moeten jullie ook zo leven als christenen. Maar hun praktijk, want er waren schandelijke dingen onder hen te vinden. Ja? Zelfs dingen die, er gebeurden dingen onder die christenen hier die zelfs nog in de wereld niet gebeurden. Dat de mensen van buitenaf kwaad spraken over de dingen die er gebeurden in de gemeente. Dus wat vinden we hier dat zo typerend is voor deze onvolwassen christenen? Gebrek aan geestelijk inzicht en kennis. En ten tweede een dreigend gevaar om af te vallen en of om af te glijden in immoraliteit. En is dat nu net een niet te kenmerken van die dwaaleraars, dat zij nu ook juist door die dingen gekenmerkt zijn? Begrijp je nu waarom deze mensen elkaar ook gemakkelijk kunnen vinden? Dat is de ideale voedingsbodem om die nieuwe leer te introduceren en binnen te brengen. Ja? Dit was even terzijde, wat dat Paulus betreft. En dat is niet alleen in de eerste Korinthebrief, de Romeinenbrief. Hoofdstuk na hoofdstuk geeft Paulus een volledige uiteenzetting van het evangelie om tot hoofdstuk 12 te komen en duidelijk te zeggen dat het nu gepast is als mensen die zo'n genade betoond zijn om God te verheerlijken in hun levens en niet gelijkvormig te worden aan de wereld, maar veranderd en vernieuwd te worden in Christus. de brief aan de Hebreeën, net hetzelfde. Daar vind je ook de toestand zoals in Korinthe. Daar moet de schrijver van de brief, zo zegt hij, ik kan met u niet spreken, zegt hij, over de dingen van, die ik zo graag zou spreken. Ik moet eigenlijk terugkeren, zegt hij, naar de beginselen van het christendom. En terug je de beginselen bijbrengen. Eigenlijk moesten jullie al leraars zijn van anderen. Maar dat zijn jullie niet. Ik moet terug met melk komen. Dus met andere woorden, dat vind je keer op keer terug. En dat is iets wat begintijd de kerk zeer mee worstelde. Dat er heel wat christenen waren die niet geestelijk groeiden. Weinig geestelijk groeiden. En dat is vandaag ook een heel groot probleem. Dus dat komt veel dichterbij dan dat wij zomaar denken. Als het een klein beetje duidelijk is, ga ik terugkeren naar de tweede Petrusbrief. We gaan er straks nog wel wat meer over zeggen. We waren gebleven, dacht ik, in vers 12. Deze echter als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden, zullen ook daar zij lasteren in de dingen die zij niet begrijpen, in hun eigen verderf omkomen en het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Dus we vinden dat deze mensen vergeleken worden hier met dieren. En dat zullen we nog tegenkomen in het hoofdstuk. Deze mensen beloven vrijheid, ze beloven de hemel op aarde bij manier van spreken, en nog meer dan dat, dat mensen veel beter zullen af zijn wanneer ze hen zullen volgen, en waarlijk vrij zullen zijn. En apostel Petrus kiest nauwkeurig zijn taalgebruik en zijn woorden en duidt dat deze mensen er uiteindelijk niet beter worden, maar dat ze zich verlagen en worden als dieren. Niet alleen in hun gedrag, niet alleen in hun gedrag dat ze zich net zoals dieren gedreven worden door instincten en behoeften en verlangens. Zo worden deze mensen ook gedreven door hun zondige verlangens. En we vinden dat Petrus hier nadrukkelijk ook zegt dat ze hun eigen verderf zullen omkomen en het loon van de ongerechtigheid zullen ontvangen. Met andere woorden, opnieuw wijst de apostel erop dat ze hun loon niet zullen ontkomen. En we vinden dat er verder staat, zij achten de zwelgpartij overdag een genot, zij zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen als zij bij u brassen. Dat is ook weer een heel moeilijk vers. Als zij bij u brassen, de meeste uitleggers zijn ervan overtuigd dat hier gezinspeeld wordt of gedoeld wordt op wat gebruikelijk was in de eerste 250 jaar onder de christenen. Zij vierden, niet zoals wij dat doen, een rituele maaltijd van de Heer. Maar zij hadden een volledige maaltijd als kader, een uitgebreid feest zelfs, waarin die maaltijd van de Heer plaatsvond. De zogenaamde liefdemalen. Dat komt nog in de schrift voor. Ja, christenen kwamen samen en hadden samen een feest. En volgens de welstand van de gemeente natuurlijk kon dat een zeer uitgebreid feestmaaltijd zijn. En dat stond in schril contrast op de tegenhanger van dat grote feestmaaltijd, waren de feesten en maaltijden die doorgingen in de heidense afgodstempels. Wat Paulus van schrijft in de brief aan de Korintiërs, dat christenen zich daar heel ver van moeten weghouden. Waarom? Omdat die feesten daar in die heidense tempels meestal ontaarden in immoraliteit, in decadentie, in brasserij en in echte orgieën. En Paulus wil dat de christenen daar ver weg van blijven, om daar niet mee, zich niet in te laten En zelfs al zouden zij dat niet doen, maar op dat feest aanwezig zijn, dan nog zouden zij door de andere mensen daarmee in verbinding worden gebracht en zou er geen onderscheid gezien worden tussen hen die verbonden zijn aan die afgodstempel en hen die verbonden zijn aan de tempel van God. En hoe mooi was het niet om te zien dat in de begintijd van het christendom mensen die zo geleefd hadden, tot Christus kwamen, tot geloof kwamen, en samen met elkaar een geweldig feest vierden, waar het blijdschap was, waar het vreugde was, maar dat het allemaal gebeurde, zeg maar, ordentelijk, en zoals het gepast was, zoals het betaamd was, waar mensen elkaar hartelijk lief hadden, intens contact hadden met elkaar, vreugde deelden met elkaar, het aangezicht van de Heer, maar dat zondige begeerte absoluut de kop neer opstak. Alles in harmonie en welvoegelijk, zoals het hoort, in schril contrast met die braspartijen van de heidense afgodstempels. En wat we vinden is dat deze dwaalleraars eigenlijk, wat willen ze? De gemeente van God, de tempel van God, omturnen tot zo'n decadente feestpartij, zoals dat je die terugvindt, onder de heidenen. Dat is wat ze willen. En daarom wordt er gezegd hier, zij achten de zwelgpartij overdag een genot. Met andere woorden, het zijn mensen, kijk, die brasserijen en die orgieën speelden zich niet af 's morgens in die heidense afgodstempels. Dat was iets wat gebeurde midden in het holst van de nacht, in de duisternis. Maar deze mensen zijn zo schaamteloos, dat ze zich absoluut niet generen om overdag zich over te geven aan de dingen waar hun hart zo naar uitgaat. Aan die zwelgpartijen. En dat genot geven ze zich gewoon overdag tijdens klaarlichte dag aan over zonder probleem. En er wordt van hen gezegd dat zij, zij zijn vlekken en smetten, zegt Petrus. Met andere woorden, deze mensen zijn net het omgekeerde van waar Petrus uiteindelijk in zijn brief op aanstuurt. Kijk maar eens aan het einde van de brief. Vers 14. Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, hè, de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, vers 13, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. Deze mensen zijn net het omgekeerde van wat God voor ogen heeft. Net het omgekeerde. En er wordt van hen gezegd in vers 14, ze hebben overspelige ogen die niet ophouden te zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Dus deze mensen zijn constant op zoek. Ze worden vergeleken met iemand die overspelig is en anders op het oog heeft dan iemand te zoeken waarmee hij zelf zijn ontucht kan in praktijk brengen. Ze zoeken naar medepartners. Medepartners om mee, zeg maar, in hun feestvreugde in te stappen. En ze zoeken die medepartners onder, zo hebben we gezien, de onstandvastige zielen. Ze zijn er iedere keer maar op uit om mensen in te schakelen, mee in te leven. Niet om een apart kerkje of een aparte groepering te vormen, dat is hun bedoeling niet. Ze hebben ook zelf geen enkele intentie om de gemeente te verlaten. Ze willen daar gewoon blijven, maar ze willen gewoon gans de gemeente, die op dat moment, zeg maar, op het rechte pad is, gewoon op het verkeerde pad brengen. Zelf kennen ze het rechte pad. En eertijds hebben ze dat rechte pad bewandeld, maar ze zijn daar zelf van afgeweken. Dat lezen we ook nadrukkelijk in vers... Ik krijg een momentje. Vers 15, inderdaad. Door de rechte weg te verlaten. Zie je dat? Ze bevonden zich op de rechte weg. Ze kennen de rechte weg. Maar ze laten zich leiden. Ze laten zich drijven door hun zondige begeerte. Dat is de God in hun leven. Dat was in zijn navolgers geworden.
Maar in hoeverre konden ze niet om die rechte weg, Jos? Want ze zien dat ze opnieuw geboren worden.
Maar deze mensen kenden het evangelie, deze mensen kenden de boodschap van het evangelie, dat is helemaal het punt niet. Ze weten waar de apostelen voor staan. Dat is allemaal geen probleem.
Omdat ze eens op de rechte weg geworden zijn, weten.
Ja.
Dat zijn we later
dan in de rechte weg. Met andere woorden, zij hadden ook een zekere verandering in hun leven meegemaakt. Want kijk maar nadrukkelijk, ze keren terug tot wat ze, van waar ze teruggekeerd zijn. Ze worden vergeleken met mensen, of ze worden vergeleken met dieren, en ze worden vergeleken met een varken worden ze vergeleken, en ze worden vergeleken met een hond. De gewassen zeug, die is teruggekeerd om haar te wentelen in de modder, en ze worden vergeleken met een hond die terugkeert tot zijn braadsel.
Zo'n verstandelijke opwoorden, verstandelijke.
Dat. Ze waren verstandelijk op de hoogte en ze hadden zich uiterlijk wel aan hun levens veranderd, maar innerlijk had er niks plaatsgevonden. De Vergerezen spreekt daar ook over, over die man, van wie dat die onreine geest uitgedreven wordt. En wat gebeurt er? Ja? Ja, hoe komt het? Omdat er geen andere geest gaat wonen. De geest van God neemt daar geen woning. Zo zijn er mensen die uiterlijk tot geloof komen, maar waar er innerlijk geen verandering heeft plaatsgevonden, uiterlijk alleen een herordening, een herschikking in hun leven. Vroeger deed ik dat, maar nu doe ik dat niet meer. En vroeger ging ik daar naartoe, maar nu niet meer. En dat is ook wat ze vertellen. Zo was mijn leven vroeger, en zo is het nu. Maar er is dan geen levende verbinding met God. Het is gewoon een uiterlijke verandering van mensen, maar als ze nu omgaan, ze trekken nu niet meer op met die mensen, maar ze trekken nu op met de christenen. En ze gaan nu naar de samenkomst. En ze wonen de activiteiten van de christenen bij. En dan ga je een hele tijd volhouden. Maar uiteindelijk is de drang en de natuur van een mens vergelijkbaar met een hond en met een varken. En beide zijn onreine dieren. Die hond kan het niet laten om terug te keren en te gaan snuffelen aan hetgeen dat hij juist heeft uitgebracht. Hij kan het niet gaan laten. En als hij eraan snuffelt, is er heel veel kans dat hij het gewoon weer opeet. En dat varken, het kan voor een tijdje uit de modder wegblijven, maar uiteindelijk voelt het zich weer aangetrokken en keert het terug naar die modder. Waarom? Het is zijn natuurlijke biotoop. Dus deze mensen zijn, dat is nadrukkelijk wat hier aangegeven wordt, deze mensen zijn onbekeerd. Ze hebben weliswaar al die tijd mee op pad gegaan, ze zijn al die tijd mee op pad gegaan met de christenen. En uiterlijk was er tussen hen geen onderscheid te zien. Innerlijk is er nooit geen verandering plaatsgegrepen. En uiteindelijk zie je dat ze terugkeren tot datgene waar ze zich van afgekeerd hebben. Ja, is dat een beetje duidelijk? Luc, of zie je daar...
Ja, het is op verstandig niveau. Niks gebeuren in je hart.
Ja, verstandig. Kan zelfs emotioneel zijn. Verstandelijk, emotioneel zijn. Nee.
En die eigenlijk altijd een andere God hebben en die God overheerst in terug. Dus dat is de God is eigenlijk hun eigen begeerte. En dan geven ze gewoon terug aan toe en gaan ze die terug achterna.
Ja.
Ze hebben een tijd kunnen onderdrukken en nu trekken ze anderen daarin ook. Mm-hmm.
en het christendom een keer dat je van bepaalde zaken afgekeerd hebt, misschien te ver in geweest bent, waarvan dat iedereen ook ongelooflijk zijn van zoiets kan niet, en je komt er op je stappen terug, en je wordt door mensen geholpen die je opvangen en die je niet afstoten, dat heeft toch een zekere aantrekking, en je geraakt dan in die mensen geïnteresseerd en wat dat hen bezighoudt, wat dat zij mee bezig zijn. En ze kan er een hele tijd zien dat de dingen van de christen u wel een beetje aanspreken en dat je er ook wel iets in vindt voor jezelf. Maar uiteindelijk als puntje bij het paaltje komt, keren die mensen vroeg of laat toch terug naar de dingen waar ze zich van afgekeerd hebben. Als er geen wezenlijke omkeer plaatsvindt. Dat is wat we hier nadrukkelijk zien. Dus deze mensen hebben overspelige ogen en ze houden niet op te zondigen. Met andere woorden, ze zijn steeds op zoek naar nieuwe slachtoffers. Dat is de houding. En ze doen dat nota bene aan die liefdemaan. Dus die mensen zijn absoluut niet gericht op God. Ze hebben een eigen agenda, ze zijn volledig gericht op zichzelf. Ze hebben een eigen programma dat ze uitwerken. En ze hebben hun hart geoefend in hebzucht. Ze zijn niet geoefend in de godsvrucht. Maar ze zijn geoefend in de hebzucht. En met andere woorden, zij weten perfect hoe ze deze mensen moeten aanpakken. Ze weten perfect hoe ze onstandvastige zielen moeten benaderen om hen warm te maken voor datgene waar zij mee bezig zijn. En dat ze zo verderfelijk handelen, worden ze kinderen van de vervloeking genoemd. Ik weet het, dat is geen plezante materie om mee bezig te zijn, maar dat is in één keer de realiteit. Vers 15, door de rechte weg te verlaten, zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bosar, die het loon van de ongerechtigheid lief had, maar een berisping voor zijn eigen wetloosheid kreeg. Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, verhinderde de dwaasheid van de profeet. En zie je de link? Apostel Petrus zegt dat die dwaalleraars redeloze dieren zijn. En hij maakt hier nu de vergelijking, of hij neemt als voorbeeld voor hen uit het Oude Testament Bileam. En Bileam, zijn dwaasheid, wordt ook aan de kaak gesteld door een stom lastdier dat eigenlijk niet kan spreken, dat God gebruikt om die profeet, zeg maar, te berispen. En het dier gaat uit de weg voor de engel van God die op de weg staat. En Bileam is heel kwaad daarvoor. En hij vindt net hetzelfde bij die profeten, bij die dwaalleraars. Ze geloven absoluut niet dat er hogere machten zijn. Ze geloven niet in die hogere machten. Net zoals Bileam geen rekening hield met God uiteindelijk, terwijl dat die stomme lastdier wel ontzag en respect heeft voor de bovennatuurlijke machten. Dat is eigenlijk een heel bijzonder vergelijk dat je hier vindt. Maar laten we een momentje stilstaan bij Bileam. Van Bileam wordt er gezegd dat hij het loon van de ongerechtigheid lief had. Sommige mensen vinden Petrus heel hard en wat hij zegt over Bileam. Maar laten we eens een momentje stilstaan bij die geschiedenis. Een nummering. We zullen beginnen bij vers 5. 22 vers 5. Dus wat is de situatie? De koning van Moab, Balak, heeft gezien wat er met de naburige Amorieten is gebeurd door het volk van God. En hij weet dat hij zelf ook onder de voet zal gelopen worden en hetzelfde lot zal ondergaan. En nu probeert hij daaraan te ontkomen. En hij doet een beroep op Bileam. En er staat in vers 5, hij dan, dus Balak, zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor dat aan de rivier lag, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden. Daar is een volk getrokken uit Egypte, zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik. Misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet, zegt de koning, wie hij zegent, die is gezegend, en wie hij vervloekt, die is vervloekt. Met andere woorden, Bileam staat zeer hoog aangeschreven en is als waarzegger, profeet, zeer efficiënt en wat hij doet. Hij heeft een zeer goede reputatie. En deze Bileam wordt dus bezocht door Balak. En wat doet hij? Hij biedt hem, in vers 7 vinden we, toen hingen de oudsten van Moab, dus er komt een gezelschap, en van Midian, met het waarzeggersloon bij zich op weg, en bij Bileam aangekomen, brachten zij hem de woorden van Balak over. Hij dan zeide tot hen, overnacht hier deze nacht, en dan zal ik u bescheid geven, zoals de Heere tot mij spreken zal. En hier moet meteen al de vraagtekens bij ons opkomen. Wat wordt aan deze man gevraagd om het volk van God te vervloeken? En wat zegt hij? Moet je toch een keer over bidden. Klinkt je dat bekend in de oren? Soms kan je ook benaderd worden, hè, als je in de dienst van de Heer staat door iemand zegt van, ik zou toch een keer moeten spreken met u over het volgende. Ja, ik zit in een situatie, je weet dat ik christen ben, maar ik ken een meisje en ik zie dat heel graag. En dat is geen christen en ik weet dat uiteindelijk God zijn gedachten niet zijn om niet met een niet-christen te trouwen. Maar zou er toch geen mogelijkheid zijn om dat toch een keer voor te bidden met elkaar? Wat ik moet doen? En er komt, of beter gezegd, in plaats van wat er echt moet gebeuren, moet er niet over gebeden worden. Wat er moet gebeuren is gehoorzaamheid. En niet gebed dat er moet in de plaats voor komen. Maar men wil proberen om dat toch, zeg maar, op een of andere manier gedaan te krijgen. En dat is ook wat we vinden met Bileam. Bileam, zijn meester, als profeet, is God. En Bileam moet het eigenlijk niet vragen aan God. Bileam weet maar al te goed wat de uitkomst zal zijn. Maar wat drijft er hem om dat te vragen? De centen. Hij is aangetrokken, hij weet zich aangetrokken door wat er hem aangeboden wordt. En daarom zegt hij, ik ga de Heere raadplegen. En kijk maar eens wat er dan volgt. Vers 9, God nu kwam tot Bileam en zeide, wie zijn deze mannen bij u? En Bileam zeide tot God, Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft tot mij de boodschap gezonden. Zie, er is een volk, en dan vinden we helemaal het verhaal terug. En dan vinden we vers 12, toen zeide God tot Bileam, gij zult met hen niet medegaan, ge zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Dus Gods antwoord is overduidelijk. Bileam, ga niet. Volgende morgen geeft hij de uitkomst van wat de Heer gezegd heeft. En die mensen gaan terug van waar ze gekomen zijn. Maar Balak is natuurlijk niet van gisteren. En als hij Bileam niet meteen kan op de hand krijgen door hem veel geld aan te bieden, doet hij iets anders. wat dat mensen ook gemakkelijk voor kunnen bezwijken. Bezwijken ze niet voor het ene, dan bezwijken ze meestal wel voor het andere. Het zijn niet meer gewone gezanten die komen, maar wie komt er nu? Vorsten, talrijker en aanzienlijker. Met andere woorden, Bileam wordt beschouwd als iemand die toch wel au sérieux genomen wordt en van stand is. En ze bieden hem ook aan van, kijk, als jij ons helpt, dan word je opgenomen en behoor je tot de belangrijke, echt belangrijke mensen van dit land. Dus ze bieden hem niet alleen geld aan, maar ze bieden hem ook naam en faam aan. En bezwijken mensen meestal niet voor het ene, dan bezwijken ze voor het andere. En dat het hem aanspreekt, zie je meteen. Je denkt eerst in vers 18 denk je eerst, oh, het zit goed met Bileam. Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en hout. Ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heer en mijn God te overtreden door iets kleins of iets groots te doen. Dus met andere woorden, Bileam weet maar goed genoeg dat wie alles onder controle heeft, God is. En dat hij zomaar niet kan doen wat die mensen vragen. Maar kijk eens, wat gebeurt er dan? Vers 19. Nu dan, blijft ook gij toch deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heere verder tot mij spreken zal. Met andere woorden, wat zegt hij wederom? Ik ga er nog een keer voor binnen. Hij wist al heel duidelijk wat het antwoord van de Heere was. Maar hij blijft aandringen. En kijk dan eens naar het antwoord van de Heere. God nu kwam tot Bileam de s'nachts en zei tot hem: nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede. Maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen. Toen stond Bileam dus morgens op, zaalde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. Dus met andere woorden, wat vinden we hier? Iets wat je heel vaak in het woord van God terugvindt. Wanneer mensen absoluut en absoluut tegen Gods wil willen ingaan, wat zegt de Heer God dan? Doe het. Doe het.
Het is een beetje hetzelfde afhankelijk van de farao.
Maar farao verhardt hem en verzet hem tegen God en wil niet buigen. Hier is meer van iemand die weet wat de wil van God is, maar er hem niet naar toe voegt. En uiteindelijk, wat gebeurt er? Dan laat de Heere zich niet onbetuigd in oordeel. En dan komt hij ook met oordeel. En straft hij Bileam. Maar eerst was Bileam, zeg maar, op de goede weg. Tot hij in de verleiding kwam voor het loon van de ongerechtigheid.
Zoals het feit de heiden die geloofden en God om hun
heiden. Ja, we weten daar ook niet zo heel veel van. Hè? Over, plotseling komt die man hier in de Bijbel. En dat weten we niet zoveel. Dat is een heel speciaal figuur, vind ik toch. Iedere keer.
En zoals er nu niet meekomt met Hans.
Nee. Nee.
Ik vind dat vooral ook heel verwarrend. Ik heb het ook met Luke Twang over gehad. Vooral ook gedenken aan wat Petrus over hem zei. En dat is pas, ik denk dat je het onderdeel in de andere hoofdstukken hierop volgen. Waarom dat die man zo door en door eigenlijk bedorven was. Die heeft de Israëlieten in zwakke punten aangewezen en ook sommige Israëlieten daarop meegesleurd van die praktijken te doen.
Ja.
Het is één iemand die daar zich verzette en die de speer pakte en die God wil daarin nog een woord. Ik heb zijn naam niet meer komen binnengesleurd.
Dus, maar hier zien we dat in beginsel, wat dat Bileam drijft om tegen God in te gaan, het verlangen is naar meer. Hebzucht, dat drijft hem. En dat is wat dat Petrus aangrijpt om ons te tonen als illustratie voor wat deze mensen eigenlijk drijft. En wat ook een loon zal zijn, wat kijk eens bij Biliam, hoe is het met Biliam eigenlijk afgelopen? Wat vinden we dat?
Het is
niet zelf op
de boek, dacht ik.
Jawel, dacht het wel. Denk nog daar eens op geschreven, man.
Daar zijn we, hoofdstuk 31.
Ja. Dus uiteindelijk wordt Midian en Moab veroverd. En dan staat er in vers 8, behalve degenen die onder hen verslagen werden, doden zij ook de koningen van Midian, Ewi, Rekum, Sur, Gur en Reba, de vijf koningen van Midian. Ook Bileam, de zoon van Beor, doden zij met het zwaard. En dan moet je nog eens verder lezen in vers 15. En Mozes zei tot hen, hebt gij allen die van het vrouwelijk geslacht zijn laten leven? Zie, deze waren op raad van Bileam voor de Israëlieten aanleiding om trouwbeuk te plegen tegen de Heere ter oorzake van Peor, zodat de plaag kwam onder de vergadering des Heeren. Nu dan, dood al wat onder de jeugden van het mannelijk geslacht is en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij doden. Dus met andere woorden, wat gebeurt er hier? Bileam en al diegenen die eigenlijk mee in dat complot de Israëlieten verleid hebben om tot overspel te komen, hè, ten aanzien van de Heere, zij allen omkomen in hetzelfde oordeel. En dat is ook uiteindelijk wat dat Petrus zegt, dat zal gebeuren met de valse, wat Petrus zegt, de valse leraars. Ja, zie je de gelijkenis? Tussen Bileam en deze valse leraars. En dat is het een beetje eigenlijk voor vandaag. Ik ga het daarbij houden, want het is al 8:55 ondertussen. Zijn daar vragen over? Ja.
De Heere heeft eigenlijk yes, heeft toestemmingen, maar verhindert het toch?
Wel, hij heeft toestemmingen, hij zegt, doe die gedacht.
Ja, doe je gedacht, maar dan verhindert toch dat zo, allee, dat er geraakt eigenlijk.
Ah, wel, ja, je wordt eigenlijk, door die ezel wordt hij eigenlijk, door een dom, stom dier wordt hij eigenlijk al ja, te schande gemaakt uiteindelijk.
En de Heer gebruikt hem juist voor Israël te zegenen, in plaats van te vervloeken.
Ah, ja.
Maar je zegt, zegt er bij jou, kijk. Mama, maar je gaat toch zeggen dat ik
want, ja, dat kijk wij dan niet, ja.
Ja.
In de Heervertaling staat er niet brassen, maar ook feesten. Dat het gewoon tijdens feestmaaltijden wordt zeggen.
Ja, dat is dus een pure veronderstelling. Ik kan dat niet hard maken, maar de meeste uitleggers, toch wel in dat opzicht, bekwame uitleggers over de Tweede Petrusbrief zijn het daarover eens, dat het over die dingen gaat. En dat is natuurlijk, ik ben blij dat nog een keer op terugkeert, wat je eigenlijk vindt, in die dagen is dat men in een zekere zin opnieuw wel terugkeren naar de dingen van vroeger. En dat is ook een beetje wat je vandaag de dag ook in de gemeente ziet. Niet zozeer dat men zegt van laat ons terugkeren naar vroeger. Maar het samen zijn onder Christen moet heel nauw aansluiting vinden bij wat er in de maatschappij, in de wereld gebeurt. En men zegt van kijk, langs deze weg moeten we proberen de mensen te kunnen bereiken. Maar de vraag is de motivatie 100% om de mensen te kunnen bereiken, of is de motivatie dat we het zo graag hebben, zoals het er ook in de wereld aan toe gaat. En daarmee bedoel ik niet zozeer van dat het daarom helemaal de verkeerde kant op God zoals het hier bedoeld wordt, maar als we leven in een entertainmentcultuur, hè, wat allemaal feesten zijn, wat allemaal plezant zijn, moet leuk zijn, moet ambiance zijn, moet aangenaam zijn. En we leven in een maatschappij die niet, hè, het seizoen komt er terug aan, er zijn heel wat festivals en heel wat optredens en zo die ingericht worden in de zomermaanden. Maar als je naar bepaalde samenkomsten gaat, dan heb je precies het idee dat je ook op een optreden zit. En dat een mini-festival is. En dat erop gericht is om mensen te entertainen en bezig te houden. En niet zozeer om naar Gods woord te luisteren of om de Heer te danken en te aanbidden. Maar gewoon om entertained te worden, om bezig gehouden te worden. En dat wordt ook gezegd van, kijk, ja, we doen dat om mensen te kunnen bereiken. Is het om mensen te kunnen bereiken, of is het omdat wij er nog op die manier ook onze houding in vinden? En eigenlijk een beetje met heimwee kijken bij de buren en uiteindelijk ook zo graag zelf willen.